Het Nieuwsblad podcast. De stemmen van Assise.
Hallo, mijn naam is Mark Lefman, misdaadreporter bij Het Nieuwsblad.
En ik ben Pieter Huibrechts, journalist bij diezelfde krant.
En dit is onze podcast, De Stemmen van Assise, waarbij we u meenemen achter de schermen van elk belangrijk proces.
En vandaag hebben we het over een bijzonder tragisch en complex ongeval. Werd Erwan, een jongen van 17, op zijn step door 1, 2 of 3 chauffeurs overreden?
De pleegfamilie van Erwan, een jongen van 17 uit Dilbeek, is burgerlijke partij in de rechtszaak. Het is op vraag van de familie dat de rechter de zaak achter gesloten deuren behandelt.
Zij wensen een sereen debat te organiseren en wij hebben ons daar als verdediging uiteraard niet tegen verzet. Dus ook omdat er minderjarig slachtoffer te betreuren valt.
2 uur lang pleiten de partijen over wat er in de nacht van 13 op 14 juli 2022 gebeurde op de Koninklijke Baan in Lombardzijde. Het vonnis in deze moeilijke zaak is voor 15 april.
Dag Pieter.
Dag Mark.
Pieter, welkom terug in onze vertrouwde podcaststudio in Antwerpen voor een nieuwe aflevering van de Stemmen van Assise. Mm-hmm. We hebben de voorbije weken een aantal zeer interessante processen gecoverd, zeg maar. We hebben het proces rond de vermoorde Jill Himpe gehad in Brugge. Ook in Tongeren was er een Assise-proces rond de dood van David Paul. Dat was onze podcast van vorige week.
De moord, tussen aanhalingstekens, in het Rendezvous Hotel.
Voilà. En in Brussel en Bergen zijn deze week ook een aantal processen gestart. Maar voor deze podcast trekken we toch weer opnieuw naar Brugge.
Ja, er zijn interessante dingen in Assiseland, maar we hebben geoordeeld dat we beter naar de politierechtbank in Brugge trekken, Mark. En dat is wat verderop in de gang waar jij 10 dagen op Assise hebt gezeten. Voor een zeer fascinerend en vooral heel tragisch verkeersongeval in de zomer van 2022 in Lombardzijde aan de kust, dus deelgemeente van Middelkerke, met centraal in het verhaal een dode jongeman van 17, Erwan Zemouri, op een e-bike. En op de beklaagde bank, en dat is het speciale, Mark, niet 1, maar 2 beklaagden. En het wordt nog straffer, want er zou allicht nog een derde dader zijn. Tussen aanhalingstekens, want ja, de uitspraak moet nog volgen. Een derde dader die enkel op camerabeelden te zien was.
Oké, dus het gaat hier alles behalve om een klassiek moorddossier, wat eigenlijk bijna altijd de inzet is van het Openbaar Ministerie op een assiseproces. Maar hier gaat het dus, het gaat over de politierechtbank en het gaat over onopzettelijke doding.
Ja, en over openbaar dronkenschap, over veel, hè. Schuldig verzuim van een trucker die erbij betrokken is, een trucker die bewuste nacht vis kwam leveren. En openbaar dronkenschap van een hotelmanager uit de buurt die terugkwam van een feestje. Ja, het lijkt allemaal te gek voor woorden, Mark, maar het is helaas echt gebeurd.
Pieter, je sprak daarnet van de zomer van 2022, dus 2 jaar geleden. Mm-hmm. En een jongen op zijn elektrische step. Misschien moeten we zoals altijd beginnen bij het begin, de dag van de feiten.
Wel ja, Mark, het is een warme zomerdag aan de kust. De zon schijnt. Het strand en de strandbars zitten overvol. En er is ook een jongen van 17, Erwan Zemouri, zoals ik daarnet zei, die er die 13 juli volop van de zomer geniet. Hij is op vakantie, zoals elk jaar, op een camping in Lombardzijde, een deelgemeente van Middelkerke. En hij toert er met zijn vrienden rond op een e-bike.
Een e-bike, ze zijn tegenwoordig overal, in alle steden en dus ook aan de kust.
Ja, het is een handig, maar ook wel gevaarlijk vervoersmiddel. We schrijven er regelmatig over. Alleen al in Brussel, waar ik woon, noteerde de politie vorig jaar 2000 kleine en minder kleine ongevallen of incidenten met steps. Dus ja, het is...
Ik ben er niet zo'n fan van.
Ik ben onlangs nog bijna tegen een stepper gereden, dus het kan iedereen overkomen. Het is natuurlijk een vervoersmiddel dat de jeugd heel graag en vaak gebruikt. Makkelijk om van A naar B te chasen. Je kan er tegen 30, 40 per uur je snel mee verplaatsen. En dat deed ook Erwan Zemouri, die befaamde namiddag en avond. Misschien even kader maken. Erwan Zemouri is een 17-jarige jongeman uit Dilbeek. Uit de Brusselse rand, de Brusselse ket. Die had ook zo'n exemplaar. En die reed ermee overdag over de Koninklijke Baan. En de Koninklijke Baan, Mark, dat is de kustweg parallel aan de zee, waar de kusttram rijdt.
Oké, en wat deed hij daar precies die dag?
Wel, rondhangen met zijn vrienden. Het was volle zomer, het was geen school. Op het strand hangen, in de zee zwemmen.
En het betere leven eigenlijk.
Ja, bier drinken en joints roken.
Een zorgeloze zomerdag.
Ja, dat was het ook. Heel lang. Maar ja, dan ja, laat ik me vertellen. Ja, die jonge man had heel veel biertjes gedronken overdag in de vooravond. Mm-hmm. En ja, dat zeggen meerdere mensen die zijn pad kruisten. Hij had ook marihuana gerookt. Ja. Ja, vorig jaar, toen ik voor het eerst over de zaak schreef, ben ik gecontacteerd door een gewezen eigenaar van de surfclub daar in Middelkerke. En die herinnerde zich nog heel goed die avond van 13 naar 14 juli, 14 juillet in Frankrijk. Mm-hmm. En hij wist me te zeggen dat Erwan Zemmouri ja, zo aangeschoten was die avond, dat hij hem de toegang tot die surfclub ontzegd heeft. Hij zei op een bepaald moment, sorry, jij komt er niet in, pak je step, ga weg. Jij bent te dronken om nog in mijn surfclub te komen. En ja, dat is het laatste beeld dat hij van hem heeft gezien. Hij zag die Erwan Zemmouri strompelend met zijn e-bike vertrekken.
Dus het was een mooie dag geweest, maar op het einde ging het ja, absoluut niet meer goed met hem.
Nee, hij was alleen op pad, Erwan Zemmouri. Er waren geen vrienden bij. En ja, volgens die eigenaar van die surfclub ja, waren er dus ook drugs in het spel en gaf hij een heel, heel wankele indruk. Ja, en die man uit de windsurfclub, ja, dat is eigenlijk de allerlaatste persoon zal later blijken die de jonge man uit Tilbeek nog levend heeft gezien.
Oké, Pieter, we zitten hier dus duidelijk met een aangeschoten jonge man die op een elektrische step vertrekt na een korte woordenwisseling. Waar was hij dan eigenlijk van plan om naartoe te gaan?
Wel, hij logeerde met zijn pleegouders in vakantiepark De Lombard. Dat is een paar kilometers verderop. Erwan Zemmouri, die is daar elke zomer wekenlang te vinden. Het is een camping met vakantiechalets waar tal van gezinnen verblijven. Mm-hmm. Het is geen luxueuze plek, maar wel ideaal gelegen. Echt voor jonge gasten die zich willen amuseren aan de kust, niet ver van het strand. Ja. In de heimat van burgemeester Jean-Marie de Dekker.
En hoe laat is het ongeveer op dat moment?
Wel, het is pikendonker buiten, het is na middernacht en het is die man van de windsurfclub, hè, Mark, waar je daar juist over sprak, mm-hmm. Die ziet hem dus in de verte nog half strompelend op en af zijn e-bike springen. Hè. Het is duidelijk moeilijk om te kunnen vertrekken. Maar het is niet van die aard dat hij de reflex heeft of de nood voelt bij zichzelf om Erwan Zemmouri tegemoet te lopen, om hem tegen te houden. Tuurlijk gebeurt het allemaal snel en hij ziet die jonge stepper in de verte vertrekken.
Oké, en dus die jonge man die moet dan over die koninklijke baan daar, die moet dan langs die baan naar huis. Dat is een paar kilometer, veronderstel ik, op het fietspad.
Ja, en ik heb dat op Google Maps zitten opzoeken. Dus daar is een mooi pad voor wandelaars en
gewoon
fietsers.
Rechtdoor.
Gewoon rechtdoor. Heel af en toe is dat fietspad onderbroken. Hè, dus het zou kunnen dat hij dus op een bepaald moment bewust moest uitwijken naar de rijbaan. Maar ja, de theorie is eerder dat hij van het fietspad is afgeweken. Het verhaal wordt eigenlijk heel vloe op dit moment. Hè. We weten vandaag, we zijn intussen bijna 2 jaar later, nog steeds niet 100% wat er daar exact gebeurd is. Ja, je zit dus met een zwaar beschonken man op een e-bike op weg naar huis,
na
op
middernacht,
een donkere rijbaan. Je moet weten, Mark, die rijbaan is verlicht, behalve die laatste stukken voor die camping. Daar is geen enkele verlichting. Dus die daar pikken donker. Ja, het is na middernacht. Ja, om de zoveel minuten komt daar een auto. Daar zijn geen fietsers meer. Dus hij is daar quasi alleen.
En camera's?
Her en der hangt er een camera, maar that's it.
Oké, en hoe gaat het verhaal dan verder?
Wel ja, dat is de crux van heel dit verhaal, hè, Mark. We zijn 2 jaar verder en we weten het nog altijd niet. Het is een zwart gat. Dus op een bepaald moment, die Erwan Zemmouri die vertrekt huiswaarts, mm-hmm. zeg maar, naar die camping waar hij verblijft. Ja, tot er plots een vrouw uit Nieuwpoort, een hotelmanager, haar wagen, een Audi A3, aan de kant zet. Zij is die avond met 2 vriendinnen op pad. Dat zijn mm-hmm. 2 verpleegsters. Dus zij is een hotelmanager en zij heeft 2 verpleegsters, ja. Vriendinnen. Die zijn op pad geweest. Maar op een bepaald moment zet ze haar wagen aan de kant, want ze heeft het idee dat ze ergens tegengereden is of dat ze ergens overgereden is. En ze denkt van, oei, ik ben over een laken gereden of zo. En ze zet haar Audi aan de kant.
Om te kijken van, heeft ze iets aangeraakt?
Ja, om zich van de situatie te vergewissen, om eventueel dat laken onder die wagen te trekken. Ja. Ja, en dan doen die 3 dames een afschuwelijke ontdekking. Hè, Mark, het is helemaal geen laken, maar ja, er ligt een jonge man naast hun wagen. Die is zwaar, zwaar, zwaar gewond. Die ligt naast een verhakkelde e-bike. Ja, die verpleegsters gaan meteen naar die jonge man toe en ze stellen vast dat hij niet meer beweegt.
Nu, ik veronderstel dat die vrouwen meteen de hulpdiensten verwittigen op dat moment.
Ja, natuurlijk. Het zijn verpleegsters, die hebben een eed gezworen ooit. Uiteraard, ze twijfelen geen seconde en bellen de hulpdiensten. Mm-hmm. Ja, ze proberen de jonge Erwan Zemmouri te reanimeren, maar dat leidt tot niks, dat kan niet baten. En de man die blijkt eigenlijk al dood te zijn. Hè. De politie en de MUG komen dus ter plaatse, maar ook zij kunnen dat enkel vaststellen. De politie gaat meteen die vrouwen verhoren, ja, want zij zijn de kroongetuigen, lijkt het in dit verhaal. En ze stellen vast dat de hotelmanager, die dus achter het stuur zat van haar Audi, ja, dat zij stevig gedronken had. Ze had 1,8 promille in het bloed, wat heel veel is.
Dat is redelijk fair, hè? Ik moet daar een beetje denken eigenlijk aan het verhaal van Nick Brill, hè, van de sterrenchef van de Jane, die vorige maand die ook een ongeval meemaakte, die dan na een avondje feesten, zeg maar, dan met zijn wagen wil wegrijden, met zijn Land Rover wil wegrijden. En die heeft dan ook niet door dat er blijkbaar een man, zijn sous-chef, dat die daar achter zijn wagen ligt. En hij heeft er ook over gereden. Ja. Had ook veel gedronken.
Ze hadden ongeveer dezelfde
promille. Ah, ik blijf daar een beetje bij hangen, zodat dat een beetje dezelfde omstandigheden zijn.
Ja, er zijn zeker parallellen te trekken.
Tragische situatie. Oké, Pieter, misschien even resumeren. We zitten hier dus met een chauffeur, een vrouw die duidelijk gedronken heeft en die, ja, naar eigen zeggen per ongeluk, die jongen van zijn step heeft gereden.
Ja.
Zo lijkt het toch. Het lijkt een beetje gewoon het verhaal van een tragisch verkeersongeval.
Ja, van een bestuurster die veel te veel gedronken heeft en die uiteraard per ongeluk iemand aanrijdt. Die hotelmanager kan ook niet anders toegeven dat ze gedronken heeft. Hè. Daar is geen discussie over. Maar ja, ze zweert bij hoog en bij laag dat ze zich geen aanrijding van die jonge man kan herinneren. Hè. Zoals ik daarnet zei, ik dacht dat ik over een laken was gereden. Ze houdt vol dat Erwan Zemouri, iemand die ze uiteraard niet kent, dat die al op de rijbaan moet gelegen hebben. Hè. Zij heeft geen beweging moeten doen of zij is niet op het fietspad geweest. Dan komt de vraag natuurlijk naar boven. Ja, lag die jonge man al op de rijbaan? Is hij van het fietspad moeten uitwijken? Ja, als je dan terugdenkt aan wat we daarnet vertelden, Mark, dat hij stevig gedronken had, dat er al een getuigenis was van iemand die zei, die viel al half van zijn e-bike. Ja, dan is het wel
plausibel, hè?
Plausibel dat hij gevallen moet zijn en op de rijbaan terecht is gekomen en dat die hotelmanager, ook al had ze veel te veel gedronken, dat ze daar overgereden is.
Nu, je haalde het er net al kort aan. Die baan daar, dat is een heel donkere omgeving, maar dat waren wel camerabeelden. Dus ik kan me dan voorstellen dat de politie meteen die beelden analyseert en bekijkt wat er dan exact is gebeurd.
Ja, nu, voor alle duidelijkheid, er hingen daar camera's op die koninklijke baan. Natuurlijk niet op de plek waar het ongeval, de aanrijding, hoe we het ook noemen, is gebeurd. Dus er zijn geen beelden van het moment van de aanrijding zelf. Er zijn wel beelden van honderden meters verder. Die zijn uiteraard van A tot Z geanalyseerd. En wat we zeker weten, is dat die Audi A3 tegen die step is gereden. Waarom weten we dat zeker? Ja, eerst en vooral, die chauffeur zegt het eigenlijk. Hè. Ze is over iets gereden. Maar vooral is er ook blikschade aan haar wagen. Dus er is een contact geweest tussen die Audi A3 en die step.
Materieel bewijs dus.
Ja, maar er is meer.
Meer? Vertel.
Wel, uit analyse van de camerabeelden, ze gaan dan natuurlijk die sequenties na van wie is daar
allemaal gepasseerd,
het voorbije uur gepasseerd. Ja, dan blijkt dat er kort voordien ook een trucker over die koninklijke baan is gereden in diezelfde richting. Ze hebben de nummerplaat van die vrachtwagen kunnen traceren. Dat blijkt dan een trucker uit Zeeland, net over de grens. En wat blijkt nadat hij kan opgespoord worden? Ook hij blijkt materiële schade aan zijn truck te hebben. Weliswaar minimaal, maar er is dus ook contact geweest tussen die truck en die e-bike van Erwan Zemouri. Nu, dan is de vraag, Mark, is die trucker ook over Erwan Zemouri gereden? Heeft hij dat gevoeld? Heeft hij dat nooit gevoeld? De enige zekerheid in dit verhaal, er is contact geweest en vooral, hij is nooit gestopt.
Ik ga ervan uit dat die vrachtwagenchauffeur dat die opgespoord is, dat hij ook ondervraagd is. Wat zegt hij dan zelf over die aanrijding?
Wel, hij heeft zich dus niet spontaan gemeld bij de politie. Dat is ook een vaststelling. Ja. Ik heb erover gebeld met zijn advocaat Lieve de Graven. Ja, en hij verklaart dat zijn cliënt die nacht op pad was om vis te leveren, een visleverancier, dat hij nog nooit eerder over die baan was gereden en dat hij effectief iets gevoeld heeft. Dus daar was hij zich wel van bewust. En in zijn herinnering was hij die nacht over een drempel gereden, iets te snel. Had hij daardoor een schok gevoeld en had hij daar geen enkele reden in gezien om te stoppen.
Ja, klinkt in principe als een plausibele uitleg, maar anderzijds, als je denkt, je hebt iets geraakt en je rijdt toch verder, is het ook wel een vluchtmisdrijf.
Ja, en er is daar toch wat materiële schade aan die vrachtwagen geconstateerd. Dus vluchtmisdrijf, dat is ook wel de kwalificatie die daar later op geplakt zal worden.
Oké, maar we zitten dus met twee bestuurders of bestuursters die ja, potentieel over die jongen zijn gereden. De vraag is natuurlijk, wie heeft hem dan als eerste aangereden?
Wel ja, dan moet je vanuit een speuder redeneren, Mark. En dan zit de chronologie natuurlijk cruciaal. Als je die chronologie volgt, ja, dan eerst de trucker en dan de beschonken hotelmanager. Maar ja, hebben zij Erwan Zemmoury geraakt? Hard geraakt? Hebben ze hem ook doodgereden? Het is onduidelijkheid troef.
Een jongen van 17 rijdt afgelopen nacht met zijn elektrische stip hier op de Koninklijke Baan in Lombardseide bij Middelkerke. Een autobestuurder die van Nieuwpoort komt, rijdt de jongen aan.
Een dame van 38 jaar oud, die van een feestje kwam, ook in beschonken toestand, heeft iemand aangereden of iemand overreden. En het was een jongen, een 17-jarige jongen, die op een step, ook met niks in orde, met geen helm op of zo, dan aangereden werd.
De omstandigheden van het ongeval zijn nog onduidelijk.
We weten niet of het overreden is of aangereden is, want het lichaam is ook in zwaar gegavende toestanden. Dus de justitie moet dat nu uitmaken. Overreden, aangereden, het zal juridisch wel een groot verschil maken.
Pieter, we hoorden hier Jean-Marie de Dekker, de burgemeester van Middelkerke, bij onze collega's van Focus WTV.
Ja.
En hij zegt het eigenlijk al in het fragment, aangereden of overreden, dat is een wereld van verschil, vooral juridisch ook. Hè.
Ja, en het is duidelijk dat meneer de Dekker dat de ochtend na het ongeval, of de aanrijding, of hoe je het ook noemt, al door had. Hè. En dat is de hamvraag, hè. Door wie is Erwan Zemmoury aangereden? De jongen bleek zeer, zeer zwaar gehavend, wat eerder de these van overreden ondersteunt. Mm-hmm. Ja, en je ziet met een hotelmanager die de voorbije 2 jaar is blijven volhouden dat ze hem nooit gezien heeft. Ja, lag hij dus al op de grond? Dat klinkt ook wel heel plausibel als je weet dat hij dus voordien al zwalpte en was gevallen. Ja, het klinkt aannemelijk.
Nu, we weten bij elk dodelijk ongeval, dan stuurt het parket meteen een verkeersdeskundige ter plaatse. Ik veronderstel dat dat hier ook gebeurd is.
Ja, meteen.
Nu, aan de hand van de schade aan die wagen van die hotelmanager... En van de vrachtwagen natuurlijk ook, moeten ze toch wel bepaalde dingen kunnen achterhalen.
Ja, wat me heel hard frappeerde, Mark, is... Ja, de avond nadien hebben ze al een reconstructie van het ongeval gehouden. Dus er was wel een soort urgentie van, we moeten dat hier meteen uitklaren, want dat is hier allemaal toch een warg. Dezelfde weersomstandigheden, hetzelfde tijdstip, dezelfde onverlichte baan. Heel belangrijk. En de conclusie van die verkeersdeskundige is van, kijk, verkeerskundig kan dat hier niet kloppen zoals wij dat te horen hebben gekregen. Erwan Zemmoury die moet effectief al op dat wegdek hebben gelegen. Het onderzoek loopt verder en er is zoveel onduidelijkheid dat men beslist om nog een extra verkeersdeskundige aan
Tweede
te stellen.
Tweede opinie.
Ja, in opdracht van het Brugse gerecht om die complexe zaak uit te klaren. En zijn conclusie, Mark, luidt dat het nog veel complexer mogelijk is dan eerst gedacht.
Nog complexer, dat moet je uitleggen.
Wel, ja, wat hij voorzichtig oppert is dat er allicht nog een derde bestuurder in het spel is.
Een derde?
Wel, helaas wel. Hè, want uit de analyse van die camerabeelden, die zijn cruciaal in dit verhaal, blijkt dat er minuten voor de passage van die vrachtwagenchauffeur...
Dat er nog
een bestuurder is geweest. Die beelden zijn floe en het is een bestuurder die ze helaas nooit hebben kunnen identificeren. Ja... Reed hij of zij, want dat weten we natuurlijk ook niet, als eerste Erwan Zemmoury aan? Wel, dan kijken we naar het verslag van de verkeersdeskundige. En die zegt van ja, op de plek van het ongeval, op de plek van de crime scene, hebben we nog bandensporen aangetroffen die dus niet logisch in de rijrichting zitten, maar die dus afgeweken zijn. En dat zijn bandensporen die niet toebehoren aan de twee anderen. Niet aan de bestuurder, de bestuurster, de hotelmanager die beschonken reed, nog aan de Zeelandse truckchauffeur. Dus je zit met een derde bestuurder en ja, dat maakt juridisch nog een wereld van verschil.
Pieter, even recapituleren misschien, want we zitten hier met 3 voertuigen, is blijkbaar.
Ja.
Dus eerst en vooral, je hebt dan de hotelmanager die samen met 2 verpleegsters in 1 auto zit. Daarnaast heb je dan nog de truckchauffeur, een Nederlandse visleverancier, die met zijn vrachtwagen daar gepasseerd is. En dan heb je nog het mysterie van de derde onbekende chauffeur. Ja, wat ik me dan wel afvraag, hoe pakt het gerecht dat dan juridisch aan om eventueel tot het proces te komen?
Ja, begin er maar aan, hè, omdat je voelt ook wel aan je water van... Er is daar nog een eerdere bestuurder geweest die er allicht als eerste tegen of overgereden is. Ja, het feit is, Mark, dat het gerechtelijk onderzoek die derde chauffeur nooit heeft kunnen identificeren. Dat is nooit gelukt. Dat is de eerste persoon die allicht op de crime scene was. En ja, wat zegt het Brugse gerecht? Ja, finaal, we gaan de twee bestuurders dagvaarden waar we de identiteiten wel van kennen. Dat is op zich al straf, hè? Twee bestuurders voor één ongeval. Dat is ja, hoogst ongewoon. Het is niet ongezien, maar wel echt ongewoon.
Ja, we zeiden het al, hè? We hebben het hier meestal over moord en doodslag en zo, maar hier gaat het dus over de zaak voor de politierechtbank. Het zijn andere kwalificaties, juridische kwalificaties. Welke kwalificaties plakken ze hier dan op het ongeval?
Maar ja, je zit met twee beklaagden. Hè? De vrachtwagenbestuurder die staat terecht voor onopzettelijke doding met vluchtmisdrijf, ja. Hè? Want hij is dus niet gestopt. En de andere bestuurder, de hotelmanager, voor onopzettelijke doding en alcoholintoxicatie.
Oké, het zijn ook geen lichte te lastenleggingen, denk ik. Terwijl het wel helemaal niet duidelijk is of het slachtoffer ja, al dan niet voordien al op de grond lag. En ja, misschien is er dus ook nog een derde aanrijder geweest.
Wel ja, helemaal juist, hè, Mark. Dat is het maffe. Maar juridisch ook heel complexe en fascinerende aan dit verhaal.
Oké, en ja, hoe bekijken de nabestaanden dit?
Wel, ik heb de familie ooit benaderd, maar zij ben ik nooit echt met de media willen praten. Je moet weten, Erwan Zemmoudi komt uit een pleeggezin. Het zijn zijn pleegouders met wie hij aan de kust op vakantie ging. Die hebben zich altijd ver van de schijnwerpers gehouden. Ik heb vorig jaar wel met zijn beste vriendin Anaïs kunnen praten, toen ik een portret van hem maakte. En zij omschrijft Erwan als iemand die altijd aan 100% leefde. Zij blijft een beetje weg van dat destructieve kantje.
Van de levensgenieter.
Ja, dat er was. En zij omschrijft hem als een levensgenieter, als een goede vriend, als een familielid, want ja, ja die pleegouders hebben hem opgevoed en die Anaïs stond ook heel dicht bij die familie. En zij was meter van een kindje, Erwan was de Peter van datzelfde kindje en zij heeft alleen maar goede herinneringen aan hem. En zij zegt van ja, ja Erwan, dat was een grapje als iemand die heel positief in het leven stond. En wat ik wel weet is dat de familie niet echt blij was met het feit dat Jean-Marie de Dekker die ochtend na zijn dood hem al linkte aan een Brusselse jeugdbende. Dat heeft wel kwaad bloed gezet.
Kort door de bocht is, ja. Nu, heel dit dossier is deze week voor de Brugse politierechtbank gekomen. Ik kan me voorstellen dat dat voor die nabestaanden een heel pijnlijk proces was met veel vragen.
Ja, ze zijn hun pleegkind kwijt natuurlijk. Dat is het meest trieste dat je kan overkomen als ouder of pleegouder. Ja, wat mij opviel, het was een zaak achter gesloten deuren, wat toch wel de gravitas en de gevoeligheid aantoont. Op vraag van de ouders, die zoiets hadden van ja, kijk, Erwan Zemmoudi was 17 jaar, minderjarig op het moment van de feiten. Wij hebben het recht om dat te vragen. Het is zo'n complex, pijnlijk verhaal. En wij hebben dan liever geen pottenkijkers.
Ja, de rechtbank is er ook in meegegaan. Mm-hmm. Nu, de zaak is behandeld. Hoe gaat het nu verder aflopen?
Wel ja, Mark, op 15 april zullen we weten of er bestuurders strafrechtelijk zullen gestraft worden voor hun aandeel. Hè. Dat is voorlopig onduidelijk. Voor alle duidelijkheid, die beide chauffeurs die pleiten de vrijspraak voor die onopzettelijke doding. Ja. Die hotelmanager die geeft uiteraard toe dat ze veel te veel gedronken had. Dus ja, de kans dat ze daarvoor
veroordeeld worden. Daar zal wel een vervolging voor volgen, dat kan niet anders.
Ja, en de chauffeur van de truckchauffeur liever, die ontkent dat hij vluchtmisdrijf pleegde, net vanwege de stelling van ik heb enkel gevoeld dat ik te snel over een tram tussen aanhalingstekens ben gereden. Daar kan je mij niet voor straffen. En voor de rest heb ik Erwan Zemmoudi nooit gezien of nooit gevoeld. En ja, die derde bestuurder, die zal ongetwijfeld meer weten, maar die is nooit geïdentificeerd. Dus ja, die zal voor altijd vrij uitgaan.
En wilde iemand nog iets zeggen na afloop van het proces?
Wel, iedereen bleef heel sereen. We hebben de advocaten benaderd. Enkel Hannes Kolpaert, dat is de advocaat van de hotelmanager, die wilde kort kwijt dat de debatten heel sereen zijn verlopen. Het was een heel emotioneel beladen zitting. Nu, hij zei wel van, ja, kijk, hoe emotioneel dit ook is en hoe pijnlijk dit ook is, in een politierechtbank moet je natuurlijk ook de ratio laten overheersen en dan moet je aantonen dat er een causaal verband is tussen de dood, in dit geval, van iemand en het rol van de bestuurder. En, die feiten worden betwist. Hè. Dus de kans is niet ondenkbaar in die tragische verhaal dat 1, 2 en dus eigenlijk misschien wel 3 bestuurders gaan vrijuit gaan voor die onopzettelijke doding.
Ja. Sowieso, we gaan het verder opvolgen, denk ik. Het is een zeer triest verhaal, zeker voor die familie. Mm-hmm. Ik veronderstel dat we er wel sowieso nog op terugkomen in een volgende podcast van de Stemmen van Assise.
Dat gaan we zeker doen, Mark.
Oké, Pieter, en voor we helemaal afronden, moeten we misschien toch nog eens kijken hoe het is afgelopen in Tongeren voor het Assisehof. Want daar is de jury tot een uitspraak gekomen. in de zaak rond David Pol, die daar op een ja, toch wel een mysterieuze manier is overleden in het Rendezvous Hotel.
Ja, we hadden het voorspeld in onze podcast, Mark, maar het is een zeer fascinerend assiseproces geworden. Het is een week heftig gedebatteerd. Er waren wel wat steekjes tussen de advocaten van de beschuldigden, bijvoorbeeld Davina Simons en Walter Dame. Ja, met de onderzoeksrechter heeft het wel wat geklast.
Ging er fel aan toe.
Ja. Ging er fel aan toe en finaal is de jury tot een besluit gekomen voor de beschuldigden.
Wel, de jury heeft zich woensdagavond teruggetrokken om zich te beraden over de schuldvraag. Dat was heel belangrijk, want ja, is Tom Erkens schuldig aan doodslag? Dat was de inzet van het proces. En uiteindelijk kwam de jury wel tot oordeel dat dat het geval was. Hij is dus schuldig verklaard aan doodslag. En dan een dag later, op donderdag, is er dan lang gepleit over de strafmaat. Het Openbaar Ministerie had aanvankelijk 23 jaar opsluiting gevorderd voor Tom Erken. Daar is het natuurlijk lang over gepleit. En na een lang beraad van toch wel meer dan 4 uur kwamen het Hof en de jury tot het oordeel dat Tom Erken veroordeeld moet worden tot 19 jaar opsluiting voor de dood op David Pol. Dat is natuurlijk wel een bittere pil voor hem, denk ik, want hij is op het assiseproces verschenen als een vrij man, maar nu gaat hij eigenlijk rechtstreeks van het terras buiten aan het Assisenhof in Tongeren rechtstreeks naar de gevangenis. Dus hij zal zeker een poos moeten uitzetten van die gevangenisstraf.
Oké, Mark, merci om dat hier zo deskundig te komen toelichten en we zijn er uiteraard volgende week opnieuw voor een nieuwe Stemmen van Assise.
Dit was De Stemmen van Assise, een podcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Pieter Huijbrechts en mezelf, Mark Lefman. Voor de fragmenten gaat onze dank uit naar Focus WTV. De audioproductie was in handen van Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie werd in goede banen geleid door Bert Heijvaart en Nathalie Delporte. MUZIEK